Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Jij ja, vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij aflevering 295 van Echt Gebeurd. De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Roelf-Jan Duin in mei 2010 alweer bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema reizen.
Goedemiddag. Een tijd geleden werd ik gevraagd voor deze dag om hier met jullie een verhaal te delen, een verhaal te vertellen. En er werd me uitgelegd wat het concept was, een echt gebeurd verhaal. En het eerste wat ik dacht was, wat nou als ik een verzonnen verhaal vertel? Wat nou als ik lieg? Wat gebeurt er dan? Nou werd me te kennen gegeven, dat heeft het publiek snel genoeg door. De zaal straft je dan ongenadig af. Nou, dat vond ik zo'n interessant gegeven dat bij wijze van experiment ik bij jullie ben en een onvervalst broodje aapverhaal ga vertellen. Het verhaal speelt zich af in Indonesië. Laat ik bij het begin beginnen, het was een jaar geleden. En ik had een vriendinnetje en gelokt door foto's in de reisgidsen van tempels en stranden en rijstvelden, besloten wij om naar Bali te gaan, een reis naar Bali te boeken. Nou, wat gebeurde? Het ging uit. En daar zat ik met een ticket naar Bali en een gebroken hart. Enfin, goede raad wat duur. Ik had toch dat ticket en ik had wel even zin om even eruit te zijn. Dus ik dacht, ga ik naar Indonesië. Zo gezegd, zo gedaan. En op Bali aangekomen bleek inderdaad dat alle foto's uit de reisgidsen die bleken te kloppen. Schitterende reisvelden, tempels, zonsondergangen, stranden. Maar tegelijkertijd alleen naar zonsondergang kijken, ja, het heeft net niet hetzelfde idee als waarvoor ik gekomen was. Dus ik dacht, ik moet hier weg. Dit Bali is te romantisch voor mij. Ik moet hier vandaan. Dus wat deed ik? Ik boekte een boottocht. Een boottocht die mij zou leiden van Lombok via Sumbawa naar Flores. 4 dagen, 4 nachten aan boord van een schip. Ik dacht, nou, het kan er misgaan. De ochtend van vertrek verzamelden we in zo'n Indonesisch havenstadje. En daar werd ik voorgesteld, of daar kwamen we voor het eerst samen, het reisgezelschap voor de komende 4 dagen. Het waren 18 mensen, 18 toeristen, 5 Indonesische bootlui. En dat bleek een gemêleerd gezelschap te zijn, mag ik wel zeggen. Er was een Duitse vrouw van richting 60, een Australier die even zo oud was. Maar ook 2 meisjes van 19 uit de Achterhoek, die je nauwelijks kon verstaan. Er was een Japans meisje, en die had een naam, die kon je trouwens ook niet verstaan, want die sprak geen Engels. Die had een naam, dat was een soort van klank, een soort van ha. En er waren ook 3 Argentijnse broers. En dat waren van het type, je ziet ze tegenwoordig niet meer zoveel, maar vroeger waren ze nog wel van die anti-globalisten. Gewaad in doeken, en die doeken zaten overal, en dan hadden ze ook met rare kapsels en dan was dit kaal en dan hadden ze hier wat lang haar en dan hadden ze een dreadlock en zo. En in een van die dreadlocks, verscholen op de schouder van een van die Argentijnse broers, daar zat een aapje. Dus nou ja, dan zie je toch wat te kijken, dus iemand met een aapje. En wat bleek nou? Ze waren al 2 maanden lang waren deze mannen met elkaar op reis. En hadden ze dat aapje op hun schouder. Dat reisde met hun mee. Het beestje heette Puccina. Nou, dat leidde eigenlijk direct al tot consternatie. Het was vooral die Duitse vrouw die begon te schreeuwen. Dat aapje gaat niet mee aan boord. Dat gaat niet gebeuren. Dat is ranzig, dat is vies. Dat aapje mag niet mee aan boord. Nou, andere mensen vonden er ook wat van. En andere mensen vonden ook niet dat het aapje mee moest. Die broers wilden natuurlijk wel dat het aapje meeging. Kortom, dikke ruzie en de reis was nog niet eens begonnen. De ruzie werd beslecht in het voordeel van de broers en Puccina. Het aapje mocht mee. Nou moet ik trouwens zeggen dat ik zelf ook wel mijn bedenkingen had bij dat aapje. En ik vind dieren leuk en prima en zo. Maar zo'n aapje is natuurlijk ook een beetje goor. Vooral omdat het een hele kleine boot was. En dat bleek ook wel, want dat beest poepte en pieste overal. En dan die doeken van die jongens die veegden dan een beetje op. En dan, nou ja, whatever. Maar dat was natuurlijk hartstikke goor. En dan lag je te slapen. En dan op van die matjes op het dek. En dan, nou, dan kwam die aap, die kwam dan 's nachts op je gezicht zitten. En die sloeg je dan een beetje weg. En dat, nou ja. Dat was natuurlijk een heel gedoe. En als je aan het eten was, dan was Puccina er ook altijd bij. Kortom, nou, het was heel wat, zo'n reis met een aapje. Dat kan je begrijpen. Maar gedurende die reis, want we zaten natuurlijk 4 dagen aan boord... begon het aapje ook wel een beetje... Ja, het had ook wel iets natuurlijk. Het was eigenlijk best wel gezellig. Want die jongens die waren echt allerliefst tegen dat beest. En dan gingen ze zwemmen en dan hield hij... Dan zwom dat beestje mee en het hield zich dan vast aan zijn dreadlock... En ze hadden op een gegeven moment zelfs een vlot gebouwd voor dat beestje. Dus dan gingen we snorkelen. En dan op dat vlot zat dan dat kleine aapje, zo'n aapje of zo. En dat gaf onze boot ook wel een soort van status natuurlijk. En dan kwamen we aan bij een ander, dan zagen we een ander schip ergens. En dan, ja, dan keken we toch wel even van, hé, wij zijn die boot met het aapje. En dan zag die mensen ook kijken van, een aapje. Dus het had ook wel was. Het was eigenlijk best wel gezellig. En op een gegeven moment begon iedereen ook een beetje zelf aan dat beestje te plukken. Er was ook verder niet zo heel veel te doen. Dus iedereen zat een beetje ontvlooide dat beestje en zo. En het was eigenlijk... Puccina werd eigenlijk een van ons. Nou, 4 dagen gingen voorbij. En de laatste dag was aangebroken. En daar kwamen we aan op een van de hoogtepunten van onze reis. Het eiland Komodo. En ik weet niet of jullie Komodo kennen, ongetwijfeld niet. Maar het enige waar het bekend van is de Komodo Veraan. Nou, laat ik jullie wel vertellen over de Komodo Veraan. Dat is een soort van kruising tussen een hagedis en een krokodil. Het is een verschrikkelijk lelijk beest. Ze zijn 4 meter groot. En ja, van die klauwen hebben ze. Die lopen daar heel rustig over dat eiland. Er zijn maar 2000 Komodo Veraan in het wild. En die wonen niet toevallig allemaal op het eiland Komodo. Kortom, het was best wat om te zien. Wij bezochten dat eiland en inderdaad, hoor, daar lopen ze allemaal in het rond, lopen die enge beesten. En die beesten eten alles, alles wat beweegt. Dus ze eten zwijnen, ze eten ossen, ze eten hun eigen kinderen eten ze. Komodo veraanen, de jonkies moeten 5 jaar lang in een boom wonen, omdat ze anders door hun eigen ouders worden opgegeten. Toen wij, we kregen een Indonesische gids mee en we vroegen ook van, ja, eten ze ook mensen? Ja, mooi. En nou, dat was dan allemaal niet zo'n probleem. En, dus ik vroeg van, is het gevaarlijk wat we nu gaan doen? Want we kregen een heel klein Indonesisch mannetje mee met een houten stok. En nou ja, dat was het. Is het gevaarlijk? No. En nou, dan vroeg ik, ja, worden wel eens mensen echt opgegeten? Yes. Nou, toch maar door over dat eiland. En inderdaad, daar liepen ze allemaal onder bomen. Zaten dan die enorme beesten die er heel sloom en heel langzaam liepen ze dan met die lelijke koppen. En nou, op een gegeven moment begonnen we ook steeds meer durf te krijgen. Durfden steeds meer dichterbij te komen bij dit dier. En op een gegeven moment echt foto's maken van, weet je, dat je zo naast een beest zit. En dat ging allemaal prima. Tot we op een gegeven moment dus aan waren gekomen. We gingen wandeling maken over dat eiland. We waren aangekomen op de hoogste top van een heuvel. En daar vanuit het niets springt Puccina van die schouder af, van die dreadlock, rent naar voren. En wat er toen gebeurde, het was als een film, wordt een geritsel in het hoge gras. En daar was een aanval van een split seconde, het kan niet meer dan 1 of 2 seconden zijn geweest. Daar komt zo'n vreselijke komodo vooraan aanrennen en Puccina. En het enige wat we nog zagen was de staart van Puccina uit dat beest. En de volgende slikkende beweging zal ik nooit vergeten. Want zo heel langzaam zagen we zo door die keel, zagen we ons aapje verslonden worden. Ja, het was verschrikkelijk. Ja, nee, ik mag niet eens lachen. Maar het was echt verschrikkelijk. Er was gekrijs, er was hysterisch gehuil. Er was de drie broers, die wenden hun hoofd af, die durfden niet te kijken. Juan, die was alleen maar foto's aan het maken. Alles was vastgelegd, dat was dan wel weer mooi. En ik stond ook te kijken van, dit is een topverhaal. Maar dit is wel, maar dit is verschrikkelijk. Nou, en daar stonden we dus. En die commode vooraan, die zat daar dus nog. Die hebben hele langzame spijsvertering. Dus die lag daar nog voor de komende paar uur op dat pad van ons. Dus nou, daar moesten we omheen en er was nog heel gedoe. En ja, zwijgend liepen we verder en daalden we weer af. En die Argentijnse broers die waren helemaal kapot. En er mocht niet meer gepraat worden over Puccina. Het was nooit gebeurd. En, nou ja, wij voeren door en we kwamen aan uiteindelijk bij Flores. Ons einddoel. En die avond gingen we dan met z'n allen uit eten. En de stemming was nog steeds een beetje down. En ja, daar zaten we dan in dat havenstadje daar in Flores. De laatste avond, de bonte avond. En we zaten daar wat we aten en we dronken wat. En we kenden elkaar al 4 dagen. Dat was echt een band. Maar het werd eigenlijk maar niet gezellig die avond. Het bleef een beetje een bedompte sfeer eigenlijk hangen. We kwamen er eigenlijk achter dat we ook helemaal elkaar niet zo heel veel te melden hadden meer. En, ja, we namen wat onhandig afscheid van elkaar, zoals het dan gaat. Van, ik zie je op Facebook of ik zie je op mijn mail of zo. Ik heb nooit meer iemand van die hele groep daarna nog gezien. En eigenlijk die avond, toen liep ik in mijn eentje naar huis, naar mijn hostel. En toen leerde ik dat, ik dacht van ja, eigenlijk die Puccina, waar we in het begin zoveel ruzie om hebben gehad. Waar we, wat ons als groep bijna al voor bij aanvang van de trip eigenlijk deed splijten. Ja, dat was eigenlijk hetgeen geweest wat ons eigenlijk ook al die tijd gebonden had. En dat wil ik jullie meegeven vandaag. Misschien zijn in dit hele leven wel de dingen die ons het meest verdelen, uiteindelijk de dingen die ons het meest binden.
Dat was een verhaal van Rolf-Jan Duin. Rolf-Jan is verslaggever bij het Parool. De Echt Gebeurd redactie bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 295. Volg ons op de socials, geef ons sterren in je podcast app en als je de komende tijd ineens bang bent dat je wordt opgegeten door je ouders, ga dan voor de zekerheid 5 jaar in een boom zitten.